Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Ook de luisteraars via de Kijkradio of via andere media. Ook als u of jij te gast bent, hartelijk welkom. In deze dienst gaat voor kandidaat T.C. Zuiderduin, organist is Theo te Braken. Vanavond hoopt om 6:30 door meneer van de Sluis voor te gaan. Volgende week zondag hoopt 's morgens voor te gaan dokter Severus Sliedrecht uit Nunspeet. En 's avonds dominee A. van Vuren uit Capelle aan de IJssel. Collecte. De eerste rondgang is de diagonale collecte en die is bestemd voor het plaatselijk werk. De tweede collecte in deze dienst bestemd voor de kerkrentmeesters. De collecte bij de uitgang is voor het onderhoud van de voorpost. Van harte deze collecte aanbevolen. Jubileum. Deel van Lent 15 mei zijn de heer R. van der Akker en mevrouw G. van der Akker van den Akker, Berkenhof 12, 55 jaar getrouwd. We willen het echtpaar in de voorbeden gedenken. In de voorbeden willen we ook gedenken mevrouw G. van Eyck van den Brink. Zij te horen tot haar grote dankbaarheid dat de uitslag van de halfjaarlijkse controle bij de oncoloog goed was. We gaan nu zingen van het lied Ontwaakt nu wie slaapt, het eerste couplet, zoals dat op de zondagsbrief is afgedrukt. We wensen u en jou een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat, nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij ons en de vrede met God onze Vader en van de Heilige Geest. Amen. Geweten zetten wij deze dienst voort door het zingen van Psalm 89, daarvan het eerste vers. zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. Maar ook vers 19. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood brengt ieder uur. Het heeft alles met de preek te maken, de inhoud, de tekst die centraal staat. Vandaar dat we ook heel bewust gekozen hebben voor dit couplet. Een liturgie samenstellen, dat doe je niet even zomaar. Het moet allemaal bij de preek passen. Dat kost heel veel tijd en inspanning. Het is ook de moeite waard om het ene en het ander op elkaar te laten aansluiten. Psalm 89, 1 en 19. We gaan nu luisteren naar de 10 geboden en naar de samenvatting en zingen daarna het tweede vers van Psalm 6. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. En wat er verder volgt in het tweede couplet van de zesde psalm. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heer, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer, uw God, niet zomaar niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En op de vraag van een van de fariseërs, schriftgeleerden, aan de Heer Jezus, waar het dan om draait in de Bijbel, wat is het grote gebod in de wet, de Torah, het hart van de Joodse Bijbel, toen en nog steeds, in het Jodendom althans, dan antwoordt de heiland: u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hierna gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Gemeente, zullen wij een zegen vragen over deze dienst. Heerige, almachtige, eeuwige en heilige God, u die te groot bent voor menselijke woorden, maar zich bekendgemaakt heeft in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Hij heeft uitgelegd wie u bent. Het woord is vlees geworden. En het was vol van genade en waarheid. Heer, dank voor het feit dat u zich geopenbaard hebt. En dat wij daarover mogen lezen in de Bijbel wie u bent. Vader, Zoon en Heilige Geest. En dat hij vertelt hoe het gegaan is in deze wereld. Dat hij de mens geschapen heeft. Hoe het misgegaan is door die verschrikkelijke zondeval. Maar dat hij een heilsplan heeft ontwikkeld. Waar de Heer Jezus in centraal staat. Omdat hij niet wil dat de mens verloren gaat. Maar eeuwig zou leven. Heer, wat een heerlijk evangelie. Wij danken u voor het feit dat het weer zondag is. We danken u ook voor het feit dat we in alle rust, in alle vrede, in alle vrijheid ons vanmorgen mochten begeven en naar uw huis, de werkplaats van de Heilige Geest, waarin u uw gemeente wilt ontmoeten, bemoedigen en onderwijzen. Heer, wat is dat geweldig. We hebben ook niet voor niets. Hebben we gezongen op Psalm 89 vers 1. Maar we hebben gezongen dat we eeuwig zullen zingen van uw goedertierenheid, van uw genade, van uw goedheid. Dat u ons datgene geeft wat we niet verdienen. En dat we ook hebben gezongen over het vast gebouw van uw gunstbewijzen. En dat zo min de hemel ooit uit zijn stand zal wijken, zo min zal uw trouw ooit wankelen of bezwijken. Heer, is dat een geweldige psalm. Om zo de dienst te beginnen, om te roemen in wie u bent. Te roemen in uw gunst en uw genade. Maar we hebben ook het andere couplet gezongen. Waarin de dichter zegt ja, dat we als mensen heel zwak zijn, kort van duur. Dat we sterfelijk zijn. En dat kan ons behoorlijk bezighouden in ons leven. En daar hoef je niet altijd heel oud voor te zijn. Maar dat zijn dingen waar wij ja, soms bang voor zijn. En nou mogen we daarover spreken in deze dienst. Naar aanleiding van wat we lezen in de brief aan de Hebreeën, het tweede hoofdstuk. Heren, wij vragen uw zegen daarover. Als we straks de Bijbel gaan openen en gaan lezen. En hetgeen wat we de afgelopen week hebben overdacht en bestudeerd. Heren, geef dat we dat vrijmoedig en blijmoedig mogen uitleggen. En mogen neerleggen in het midden van de gemeente. Geef ons daarvoor de wijsheid, de kracht van de Heilige Geest. Want heren, zonder die geest zijn het alleen maar woorden. Woorden die zomaar het ene oor in en het andere oor uit kunnen gaan. Maar als je geest meekomt, dan is het een, ja, dan zijn het niet alleen maar woorden, maar worden die woorden geest en leven. En dan doen die woorden iets met ons hart, met ons leven. Dan worden wij erdoor geraakt, getroost, gesterkt en bemoedigd. Heer, wilt u zo met uw Heilige Geest met ons zijn op de kansel bij de bediening van uw woord. Maar ook als we in de kerk zitten. Dat wij het concentratievermogen mogen ontvangen. Ja, om echt nou eens te luisteren naar wat u te zeggen heeft. Want we zijn met zoveel dingen druk, ook in de kerk. We kunnen zomaar wel kijken richting kansel. Maar dan kan het toch zomaar zijn dat onze gedachten met de dingen van elke dag bezig zijn. En daar hebben we onze plicht gedaan. Het is zondag geweest, we zijn naar de kerk geweest. En we hebben wel iets van het woord gehoord, maar dat heeft ons totaal niet geraakt. Heer, wilt u ons daarvoor bewaren? Maar wilt u onze gedachten gevangen nemen, zoals Paulus het ergens zegt. Hè, tot de gehoorzaamheid van uw woord. Dat we echt luisteren, want ja, u heeft echt wat te zeggen. We horen zoveel stemmen in deze wereld de hele week door. We praten en we horen en we spreken. En dat is allemaal niet verkeerd. Maar wat u zegt, dat gaat boven het alles uit. U doorbreekt de cirkel van ons eigen kennen, kunnen, spreken en handelen. Heer, geef dat we dat merken. En dat we diep in ons hart voelen, tot wie zullen we anders heen gaan? U spreekt woorden van eeuwig leven. En die zijn we allemaal verschillend. In leeftijd, achtergrond, geloofsbeleving en noem maar op. U kent en doorgrondt ons hart. U weet waar wij mee zitten. Ook als we meeluisteren door middel van de kerkradio. Of op een ander moment deze dienst zullen volgen, horen. Heren, wilt u komen, heel dichtbij komen met uw woord in ons hart. En geef dat wij door het woord wat vanmorgen verkondigd wordt. Het is uw woord, niet van een voorganger. Die heeft niks te vertellen. Maar die moet tolk zijn. Die mag doorgeven wat u wil zeggen. Geef dat het woord ons hart mag raken, bemoedigen, sterken en vertroosten. Zeker ook als we het moeilijk hebben in het strijdperk van dit leven. Wilt u zo met ons zijn, Heer, ons gebed genadig verhoren. Maar we hebben dat niet verdiend, we hebben ook de wet gelezen. De samenvatting, u liefhebben, met ons verstand, met al onze kracht, met alles wat u ons hebt gegeven. Want er is niks van onszelf. Als we ergens heel goed in zijn, dan is het uw gave, dan is dat een talent wat we van u hebben ontvangen. En dan is het ook normaal dat u daarvoor de eer en de dank daarvoor ontvangt. Maar heren, wat komen wij daar weinig aan toe? We zijn zo vol van de wereld, vol van onszelf. Heren, wilt u onze schuld genadig vergeven? Zoals we het hebben gezongen met die dichter van de zesde psalm. En wilt u ons doorleven van het wonder van de genade. En neem onze schuld genadig weg. Geef dat we zo ootmoedig mogen leven. En wandelen met u, de Heere, onze God. En wilt u ons gebed genadig verhoren en ons in deze kerk nabij zijn. Kom dichtbij, Heere, in uw gunst. Dat vragen we om Jezus wil. Amen. Wij lezen Hebreeën 2. Hebreeën 2. We gaan het eerst lezen en daarna lees ik de teksten 14 en 15 nog een keer extra. We lezen in Hebreeën 2 het volgende. Daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is, opdat wij niet op enig moment afdrijven. Want als het woord dat door engelen gesproken werd al bindend was en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontving, hoe zullen wij dan ontvluchten als wij zo'n grote zaligheid veronachtzamen, die in het begin door de Heere is verkondigd en die aan ons is bevestigd door hen die hem gehoord hebben. God heeft er bovendien mede getuigenis aangegeven door tekenen, wonderen, allerlei krachten en gaven van de Heilige Geest overeenkomstig zijn wil. Want hij heeft de komende wereld waarover wij spreken niet onderworpen aan de engelen, maar iemand heeft ergens getuigd: wat is de mens dat u aan hem denkt? Of de mensenzoon dat u naar hem omziet? U hebt hem voor een korte tijd minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt u hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van uw handen. Alle dingen hebt u onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan hem heeft hij niets uitgezonderd dat hem niet onderworpen is. Nu zien we echter nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar we zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die voor een korte tijd minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden van de dood, opdat hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven. Want het paste hem, om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn, dat hij, om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen, de leidsman van hun zaligheid door lijden zou heiligen. Immers, zowel hij die heiligt, als zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen. Daarom schaamt hij zich er niet voor hen broeders te noemen. Want hij zegt: ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen. Te midden van de gemeente zal ik u lofzingen. En verder: ik zal mijn vertrouwen op hem stellen. En vervolgens: zie, ik en de kinderen die God mij gegeven heeft. Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hen die de macht over de dood had, dat is de duivel, teniet te doen. En allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. Want werkelijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het nageslacht van Abraham aan. Daarom moest hij in alles aan zijn broeders gelijk worden, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die God betreffen, om de zonde van het volk te verzoenen. Want waarin hij zelf geleden heeft toen hij verzocht werd, kan hij hen die verzocht worden te hulp komen. Het is best wel een ingewikkeld hoofdstuk. Ik ben al een poosje van plan geweest om hier een keer een preek over te houden. Ik kwam er niet van. Ik vond het best wel moeilijk. Toch van de week dacht ik, het moet er toch van komen. We gaan verder, we gaan door. En dit hoofdstuk bevat een geweldige evangelie. Als we daar denken over de versen 14 en 15, die ik nog een keer lees. Zo kort na Pasen is dat een hele geschikte tekst. Waar ik zelf niet al te veel preken over heb gehoord, maar dat kan aan mij liggen. Het gaat om vers 14 en 15. Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft hij, dat is Jezus, eveneens daaraan deel gehad, om door de dood hem die de macht over de dood had, dat is de duivel, teniet te doen. En allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. Nou, dat zijn de tekstwoorden, de teksten waar wij in deze dienst, in deze preek, over zullen nadenken. Een prachtige evangelie. Dat degene die het geweld van de dood had, dat duivel notabene, door Christus verslagen wordt. En dat is in hem, ja, ligt het nieuwe leven. Eén naam is onze hoop, één grond heeft Christus kerk. Zou ik bijna zeggen. We gaan hierover nadenken en dan wordt het ook gecollecteerd. En dan zingen wij van Psalm 49, de versen 4 en 6, waarin de hoop op het leven hierna wordt bezongen. 49, vers 4. Al zegt zijn hart, mijn huis zal eeuwig staan, van kind tot kind gedurig overgaan, enzovoort. En dan ook 6, waar dan wij zingen, God, hè, na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Prachtige vooruitzichten, perspectief. 4 en 6 van Psalm 49, terwijl gecollecteerd wordt, van harte aanbevolen. De gemeente, het leven is iets wonderlijks. Iets wat wij niet kunnen maken, alleen maar kunnen en mogen ontvangen. En elk nieuw leven is een geschenk van God. Een teer en kwetsbaar geschenk. In ons doopformulier lezen we zelfs dat het leven een gestadige dood is. Dat klinkt somber en heel negatief, maar er zit natuurlijk een kern van waarheid in. Hoewel het natuurlijk zo was dat toen het formulier opgesteld werd, de kindersterfte veel groter was dan in onze tijd, door allerlei moderne medische voorzieningen, mogelijkheden en handelingen. Maar in het algemeen kunnen we stellen dat ons leven, dat van u en ook van mij, dat is heel kwetsbaar. Zo eerlijk moeten we zijn. We kunnen ziek worden, maar dat kan al op jonge leeftijd. We stellen ons bloot aan grote gevaren in het verkeer. We proberen bewust en gezond te leven. Hoeveel artikelen kom je niet tegen in kranten, tijdschriften, over wat je wel moet eten en wat je niet moet eten. Soms heb ik het gevoel dat het een beetje overdreven wordt. Aan de kant zit er wel een goede bedoeling achter natuurlijk. Heel veel mensen moeten er niet aan denken om ziek te worden. Laat staan dat je een ernstige ziekte krijgt, die mogelijk leidt tot het einde van je leven. En daar kunnen mensen heel druk mee zijn. Misschien bent je er ook al druk mee. Het is al een heel aantal jaren geleden dat ik in de Barnaamse krant een artikeltje las. Hoeveel mensen niet bezig zijn met dit soort dingen. Als iemand ergens pijn voelt, even, gelijk denkt van, het zal toch niet wat ernstig zijn. En als het dan langer blijft, moet ik wel aan de dokter. Stel voor dat de dokter dan zegt dat je naar de specialist moet. En stel eens voor dat die specialist zegt, meneer of mevrouw, ik moet u toch nader onderzoeken. Moet u maar eens scan maken. Dan moet je even niet aan denken. En stel voor dat die uitslag nou negatief zou zijn. Dat wil je liever niet. Dus sommige mensen, die voeren ook een beetje struisvogelpolitiek. Willen de werkelijkheid soms niet onder ogen zien. Allemaal door angst, hè. Door angst. Zo zit ons leven in elkaar. En de een is daar wat gevoeliger voor dat soort angsten en bezig zijn met gezondheid en dat soort zaken dan de ander natuurlijk. We leven wel in de beklemmende wetenschap dat wij een keer zullen sterven. En nogmaals, ik ga natuurlijk niet somber doen. Want het evangelie, wat we hebben gelezen en waar het over gaat vanmorgen, is juist helemaal niet somber. Integendeel. En toch is of je nou arm bent of rijk, we hebben net gezongen bij Psalm 49, dat einde komt natuurlijk een keer. En dat je losgemaakt wordt van de dingen waar je je aan gehecht hebt. En dat je losgemaakt moet worden van degene die je lief en dierbaar zijn. En mensen zien er tegenop tegen het sterven, want sterven is een persoonlijke zaak. Er gaat niemand met je mee. Andere mensen kunnen je omringen, al of niet thuis in het hospice of wat dan ook. Dat is ook heel goed. Fijn dat die mogelijkheden er zijn in onze tijd. Ik hoor daar hele goede berichten over. En toch is dat sterven een eenzaam avontuur en persoonlijk moeten we God ontmoeten. En heel veel mensen die met de kerk heel weinig hebben, hebben toch zo'n idee van ik zal toch op een of andere manier misschien een soort beoordeling zijn over hoe ik heb geleefd. En al die dingen, daar kunnen mensen zo tegenop zien. En misschien dat u dat ook wel doet. Misschien wel op dit moment. En het feit dat de dood een keer in komt halen, dat werkt toch een sombere schaduw over ons leven. Je bouwt van alles op aan je leven. Hè? Je bent kind en dan ga je naar school en dan moet je leren. En dan ga je of studeren of je gaat met je handen werken. Je bouwt dat op en bij heel veel mensen komt, mag het tot een huwelijk komen. Hoewel het niet vanzelfsprekend is. En als je getrouwd bent, dan wordt veel mensen mogen delen in de kinderzegen. En als je wat ouder mag worden in gezondheid, dan mag je ook je kleinkinderen omhelzen. En dat is geweldig. Ik weet er alles van. Kinderen hebben en kleinkinderen. Daar mag je intens van genieten. En als dan op het moment komt dat je ernstig ziek wordt en je weet dat je die kinderen en kleinkinderen moet loslaten, je vrouw moet loslaten. Ja, dat is verschrikkelijk. Dat geeft een enorme strijd. Hè? Daarom hebben we ook stervensgenade nodig. Zoals ik pas hoorde van een man die in het hospice lag en wist dat er geen sterven van. Ja, hij zegt, ik word losgemaakt van alles waar ik heel veel aan heb gehecht. Ja, dat vond ik wel mooi om te horen. En die man die was oprecht, we hebben daar goed over kunnen spreken. Een goed geestelijk gesprek over mogen voeren. En dat is nou de praktijk. Hè? En dat kan ons wel eens beangstigen. Hè? Dat merkt u ook in de familie als iemand overlijdt, dat mensen daar ontzettend tegen opzien. En daar gaat het nou precies over in die Hebreeënbrief. Dat is een tekst, ik zei het zojuist al, die heeft me al jarenlang geboeid. En ik heb nooit eigenlijk gedurfd om daar een preek over te maken. Omdat ik, ja, het is best een moeilijk hoofdstuk. Hè? En hoe kom ik daar nou uit? Maar dat we lezen in vers 15 van hoofdstuk 2 van de Hebreeënbrief. Dat Christus nou gekomen is om allen te verlossen die door de angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. Nou, dat vind ik een fantastische tekst. Dat daar moet het over gaan. Dus ik ben er van de week gaan zitten en schrijven en denken. En dacht, nou, die preek moet ik gewoon maken zondag hier in Nijkerkerveen. Ik heb het geprobeerd. En ik hoop, natuurlijk, en we bidden er ook om, dat deze woorden uit de Heilige Schrift u tot zegen mogen zijn. Dat hoop ik van harte. Het is een hele mooie tekst om kort na Pasen daar nou eens bij stil te staan. En ik kom daar straks uitgebreider op terug. Ik zei het wel, de dood is iets, ja, daar kunnen we niet uit de weg. Je kunt er op verschillende manieren mee omgaan. Je kunt die gedachten eraan kun je verdringen. Dan voel je struisvogelpolitiek, de werkelijkheid niet onder ogen zien. En je kan er ook over nadenken, ook als christen. Hoe sta je nu in het leven? Hoe kijk je aan tegen dat onherroepelijke einde wat een keer komt? En hoe ga je er dan mee om? Het is bijna 4 jaar geleden dat bij mij een ernstige ziekte werd geconstateerd. U weet dat nog, want ik heb ook hier uit uw gemeente prachtige kaarten gekregen. Die me ontzettend hebben bemoedigd. Daar ben ik u nog steeds dankbaar voor. Het is onvoorstelbaar, dat meeleven uit de gemeente. Voorthuis, maar ook uit de omgeving, waar je wel eens komt. En als je dan de diagnose krijgt van wanneer u heeft darmkanker. Dan gaat er van alles door je heen. Je bent verslagen, je gaat verslagen als man of vrouw naar huis. En ik ben ontzettend bang geweest. Heel bang. En tegelijkertijd viel ik mezelf ontzettend tegen, omdat ik zo bang was. Wat kun je nou, als je gelooft in God, hè? En je bent jarenlang, je hele leven mag je in onderwijs op school, ouderling in de gemeente. Je mag op de kansel staan het evangelie verkondigen. Ik doe dat met intense vreugde. En soms met grote vrezen. Ook, maar ook met vooral vreugde. Toen dacht ik bij mezelf, hoe kun je dan nu het erop aankomt, zo bang zijn? Dat viel me zo tegen. En er ging twijfel aan mijn geloof. Zou ik wel een relatie met God hebben? Want de kern van een relatie met God is de liefde tot God. God heb ik lief. Want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smeken en mijn klagen. Dat is toch de kern van het geloof, toch? Paulus zegt toch ook dat de liefde de motor is van het geloof. De liefde is de kracht die alles wat het geloof te maken heeft in gang zet. En de apostel Johannes, ik heb het van de week nog even opgeslagen. In Johannes 4 vers 18. Die zegt, er is in de liefde geen vrees. Maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten, want de vrees heeft pijn. En die vrees is niet volmaakt in de liefde. Ik dacht, oh, hier heb ik het nou. Toen dacht ik, je bent bang. Je bent verslagen. Je bent helemaal in de war, dan gaat er alles door je heen. Dan moet je naar het ziekenhuis, je krijgt allerlei afspraken. Een scan hier en een foto daar. En dan moet je wachten op de uitslag. Dat is een van de ergste dingen. Die onzekerheid. En dan komt erbij die vraag, die worsteling met God. Dat heeft me zo bezig gehouden. Totdat ik heel erg getroost werd door het feit dat die dichter die zegt, God heb ik lief. Ook zegt in Psalm 116. Ik lag gekneld in banden van de dood. Dat de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was omringd door droefenissen. Maar riep de Heere dus aan in al mijn nood. Nou, dat heeft me ontzaglijk veel gedaan, gemeente. Kunt u zich dat voorstellen? Een kind van God mag ook af en toe best bang zijn. Als hij maar niet omkomt in zijn bangheid. Maar de toevlucht neemt tot God die hem daaruit redden kan. Uit de angsten van de hel. Psalm 31. Bewijs, o Heer, uw mededogen, uw medelijden. Verhoed mijn ondergang. Ik ben bekrenkt en bang. Dan kom je het ook tegen. En zal de Heer Jezus in Gethsemane ook niet bang geweest zijn om die beker van het lijden tot de laatste druppel leeg te drinken, gemeente? Ik kan niet genoeg zeggen, ik heb dat mijn hele leven mogen getuigen, dat in ieder geval, ik kom van alles tekort, ook in geloofsleven, ook in de prediking. Het is allemaal maar heel gebrekkig, dat weet ik van mezelf. Maar één ding heb ik altijd, ja, er zijn meer dingen, maar dit meen ik, dat ik zo ontzettend dankbaar ben dat we dit woord van God hebben gekregen. Wat ons houvast biedt in het strijdperk van dit leven. Als u mij zou vragen, wat is nou het belangrijkste dat uw ouders u hebben meegegeven in uw leven? Dan zeg ik de christelijke opvoeding. Elke dag werd er gelezen in de kinderbijbel van Johan Vreugdehil. Was toen een bevindelijk predikant. En onbewust ben ik door die kinderbijbel ontzettend geraakt en gevormd. Daar ben ik diep van overtuigd. En mijn ouders wisten ook, ja, we hadden een groot gezin. 7 jongens, 1 meisje, ik was nummer 2. Die wisten ook van de kwetsbaarheid van het leven. 1 ding is nodig. Dat hebben we meegekregen. De christelijke opvoeding. De kennis van het woord van God als het allerbelangrijkste. Want het leven vliegt voorbij. En als je niet al geborgen mag weten in de heiland, de Heer Jezus Christus, gemeente, er is geen grote zegen. Want niets kan ons scheiden van de liefde Gods in Christus Jezus, onze Heer. Een prachtige tekst vanmorgen uit de Hebreeënbrief. Zelf heb ik er weinig preken over gehoord, maar dat zegt niks, want ja, ik hoor ook niet alle preken natuurlijk die gehouden worden. Dat kan niet. Het is een brief, maar meer een preek aan christenen met een Joodse achtergrond. De kennis van het Oude Testament wordt in die brief helemaal verondersteld. En die mensen hadden dat heel moeilijk. Ze hadden moeite om het vol te houden. Dat heeft u misschien ook wel eens. Er zijn allerlei dingen gaande op kerkelijk gebied. Dat ben ik ook op huisbezoek. Dan probeer je in de gemeente alles te doen wat mensen fijn vinden. En dan gaan mensen toch nog weg. Daar word je moedeloos van. En de wereldgelijkvormigheid neemt toe. En de kerkverlating neemt toe. Er worden kerken gesloten. Wat is het dan ontzettend nodig? Dat we bidden om de geest van de volharding. Om het vol te houden. De kerk heeft de tijd nooit meegehad, gemeente. Nu niet. Maar vroeger ook niet. Kunt u een periode noemen waarin de kerk de tijdgeest mee had? Nou, ik zou het niet weten. U waarschijnlijk ook niet. We hebben altijd nodig de Heilige Geest van de volharding. Je moet volhouden in je leven. Ook als het gaat om de dingen van geloof en kerk. Dat hadden die mensen ook. En daarom is die brief geschreven. Om die mensen te vermanen. Hou het dan vol. En zo begint die brief. En in hoofdstuk 2 haalt de schrijver die psalm 8 aan. Prachtige psalm trouwens. Die begint met woorden: Heere, onze Heere, hoe heerlijk, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. Daar begint die psalm mee en die eindigt ermee. En dan kijkt die dichter, kijkt die s'nachts naar de sterrenhemel. Misschien doet hij dat ook wel eens. Zie al die sterren, hè? En dan moet je je voorstellen dat het licht een snelheid heeft van 300.000 kilometer per seconde, notabene. En dan staat er bepaalde sterren zoveel lichtjaren van ons af. Dan praat je over afstanden. Daar kun je gewoon niet bij. Dat is ongekend. En die dichter zegt, hoe kan het nou, hè? Nou is het heelal zo groot. Zo ontzaglijk groot. Hoe bestaat het dat God die het allemaal gemaakt heeft? Naar mij als nietig mensje omkijkt. Wat is de mens dat gij zijnde gedenkt? En het mensenkind dat je naar hem omziet. Wie ben ik dat God naar mij omziet? Nou, dat vind ik zo wonder. Ja, meneer. Gemeente, waarachtig geloof stopt niet bij redeneren. Maar waarachtig geloof heeft altijd iets van verwondering en aanbidding. En lofzegging. En geen redeneren. Je hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen en hem met eer en glorie gekroond, zegt de dichter. En hij zegt ook dat je hem gesteld hebt over de werken van zijn handen, hè, over de schepping. En we denken, ja, de mens heeft de taak om rentmeester te zijn over wat God ons toevertrouwd heeft. Hè. Dus die psalm wordt heel vaak uitgelegd van, ja, God heeft, de mens is de kroon op de schepping. Die is verantwoordelijk voor de schepping, is rentmeester, moet de schepping bewerken en bewaren. Maar hier maakt de schrijver een draai. Hier past hij deze woorden toe op de Heer Jezus Christus. Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Die voor een korte tijd minder dan de engelen geworden is. Vanwege het lijden van de dood. Omdat hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven. Een hele diepe zin, een onbekende zin ook. Ophaalt hij door de dood, hè, weinig minder dan de engelen geworden vanwege het lijden van de dood, ophaalt hij door de genade van God, voor allen de dood zou proeven. Oftewel, Christus is de uitvoerder van het heilsplan van God met deze wereld. God heeft een reddingsplan bedacht, zou ik bijna zeggen, met eerbied gesproken. Voor deze wereld. Want we hebben ons vrijwillig in de ellende gestort. Door die verschrikkelijke zondeval. En we kunnen ons als mensheid niet bevrijden uit de wurggreep van de zonde. Van de dood en de angst ervoor. Dat is de situatie waarin wij verkeren. Dat is geen somber gepraat. Maar dat is de realiteit. En dan had God kunnen zeggen. Nou ja, je hebt er zelf voor gekozen. Ik geef je over aan het goeddunken van je eigen hart. God heeft het daar dus bij kunnen laten. Had gekund. Was ook rechtvaardig geweest. Maar God laat het daar niet bij. De mens ging in de fout. En God deed het initiatief. Om het weer goed te maken. Daarom spreekt hij vers 9 ook over de genade van God. Gemeente, het is genade van God. Dat wij het evangelie mogen horen. En dat de dood niet het laatste woord heeft. God onthult een heilsplan. Er zal strijd zijn tussen het zaad van de vrouw en van de slang. Oftewel, achter de coulissen van het wereldtoneel speelt de invloed van de vorst der duisternis, duivelse machten en krachten. En uiteindelijk wordt het zaad van de vrouw, het zaad van de slang, de duivelse machten en krachten, de demonen, worden vermorzeld. Dat is een geweldig evangelie. Ik vergelijk het met het volgende. Over een week of 4 zal op de stranden van Normandië herdacht worden dat het 75 jaar geleden is dat Engelse, Amerikaanse, Canadese soldaten de stranden van Normandië bestormden om de aanval te overlopen op de vijand. En dat is een verschrikkelijke slachting geweest. Vrijdagavond was er weer zo'n uitzending van Philip Frerichs over D-Day. Dat is de eerste uitzending die ik heb gezien. Ik vond het bijzonder indrukwekkend. En het is verschrikkelijk geweest dat op die dag is gebeurd. Ongekend. Europa was bezet gebied. En er werd een plan ontwikkeld om de bezetter te elimineren, uit te schakelen. Duizenden meest jonge soldaten van in de 20 bestormden de stranden van Normandië. In een poging de macht van de dictator te breken. En het heeft het leven van duizenden militairen gekost. Als de kleppen van de schepen opengingen. En ze stonden tot aan hun knieën in het water. Begonnen ze te schieten vanuit de bunkers in de duinen. Die jonge soldaten gaven hun leven voor de bevrijding van West-Europa. Die vrijheid is duur gekocht, gemeente. En achteraf bleek dat deze invasie het begin van het einde was van de bezetter. Vandaar de naam D-Day, Decision Day, de dag van de beslissing. Daar heb ik ooit een predikant gehoord, dominee G. Boer. Daar heb ik de catechisatie van gehad in Katwijk. Die zei, de grootste invasie ooit, dat was de komst van de Heer Jezus Christus naar deze wereld. Het machtsgebied van de duivel, de overste van de wereld. Ik vind het een geweldige uitspraak, ik zal het nooit meer vergeten. Ik herhaal, de grootste invasie ooit, dat is en het was de komst van de Heer Jezus Christus naar deze wereld. Die bezet werd door de overste van deze wereld. Het kostte zijn leven. Maar hij stond ook op. Hij brak de macht van de dood. Dat is nou het evangelie. Die goede boodschap. Dat Christus de heerlijkheid Gods verliet. Vrijwillig kwam naar deze wereld. Verloren in zonde en schuld. Hij trad het machtsgebied van de boze binnen. En de schrijver zegt van de Hebreeënbrief dat Jezus velen tot heerlijkheid zou brengen. Daarom schaamt hij zich niet voor hen zijn broeders te noemen. En nu komen we bij de tekst. Omdat die mensen van vlees en bloed zijn, heeft hij daaraan deel gehad om door de dood hem, die de macht over de dood had, dat is de duivel, te niet te doen. Vers 14. Als wij dus spreken over de dood, mogen we dat nooit loszien van hem die het geweld van de dood heeft. Zonde, duivel en dood is een Bijbelse drie-eenheid. Waar wij niet tegen op kunnen, maar de Heer Jezus Christus wel. Het gaat over hem die de macht van de dood heeft. De Statenvertaling spreekt over hem die het geweld van de dood heeft. Het Griekse woord laat iets zien van sterkte, kracht, geweld, machtsuitoefening, opperbevel, heerschappij, is allemaal van toepassing op de dood. En we denken ook aan woorden die Paulus aanhaalt in 1 Korinthe 15, dat de laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. En die dood heeft dus alles te maken met hem die het geweld van de dood, dat is de duivel. Wordt genoemd in Johannes 8 de vader van de leugen, de mensenmoordenaar van de beginnen. De duivel is de grootste terrorist die ooit bestaan heeft. En achter de coulissen van het wereldtoneel is hij actief. We zijn nog lang niet van het geweld van de dood af, van de macht van de duivel, totdat hij definitief geworpen wordt in de poel van het vuur. Als Jezus zou komen om zijn koninkrijk werkelijkheid te doen worden. Wij kunnen het terrorisme niet echt bestrijden. Om nogmaals, achter de coulissen van het wereldtoneel zijn machten, duivelse machten en krachten bezig. Die wij niet kunnen bestrijden. Jezus wel. Door zijn optreden, die mensenmoordenaar van het begin, de vader der leugen. Hij heeft leugenachtige dingen ingefluisterd in het oor van Eva. En de zondeval werd een feit. En we maken de zonde in onze wereld veel kapot, gemeente. In het groot. Oorlogen, 50 miljoen mensen hebben het leven verloren. Tijdens de Tweede Wereldoorlog. In het groot, in het klein. Wat maakt de zonde ontzettend veel kapot. Maar Christus heeft, is sterker dan hem die het geweld van de dood heeft. Christus kwam, dat is evangelie. Om hem die het geweld van de dood heeft, die laatste vijand, definitief uit te schakelen. Hij kwam om de werken van de duivel te verbreken. Dat kan een mens niet. En het gevolg is dat allen, dat hij allen verlost, die door angst voor de dood, gedurende heel hun leven aan de slavernij onderworpen waren. Dat vind ik hele diepe woorden. Vers 15. En ik ben ontzettend blij met deze tekst. Want angst voor de dood steekt bij ons in ons leven af en toe behoorlijk de kop op. En die angst wordt vergeleken met een slavendrijver. Als je slaaf bent, ben je niet baas over jezelf. Dan bepaalt een ander wat jij voelt en wat je moet doen en zo. Een slaaf heeft geen zeggenschap over eigen leven, maar is afhankelijk van de baas. Afhankelijk van degene bij wie hij in dienst is. Een slaaf is niet vrij. Een ander bepaalt zijn leven. En zo kan het met de dood ook zo zijn. Dat je er zo bang voor bent, dat je er helemaal door geobsedeerd wordt. Jezus kwam om hen die zitten in de duisternis en de schaduw van de dood te bevrijden. Daarom is hij onze enige troost. Beide in leven en sterven, dat je in hem wegkruipt. In hem geborgen bent. En dat als ze wist, dan hoef je voor de dood niet meer bang te zijn. Eén naam is onze hoop. Eén grond heeft Christus Kerk. Hier, gemeente, wat een heerlijk evangelie. Deze borg wordt de leidsman genoemd. Een soort aanvoerder zou je kunnen zeggen. De bewerker van het heil. Hij wordt ook hoge priester genoemd. Barmhartige en getrouwe hoge priester. Verderop. Die de hoge priester die één keer in het jaar verzoening deed voor de zonde van het volk. De grote verzoendag. Christus is hoge priester bij uitstek. Hij offerde zichzelf niet op. Hij was niet alleen maar priester, hoge priester. Ook profeet. Heeft uitgelegd wie God is. En ook koning. Die sterker is dan de machten van de dood. Dat is de evangelie. We gaan naar het einde van de preek. Misschien bent u ook wel eens een keer bang voor het levenseinde. Als je echter in Christus bent, hoeft u niet bang te zijn. Ik wil u graag doorgeven wat Augustinus daarover gezegd heeft. Hij zegt, de duisternis van de dood maakt ons bang. Hij zegt, we doen er van alles aan om vooral niet te sterven. Hij zegt, toch is het een beetje vreemd. Want tegelijkertijd beleiden we met Psalm dat heel veel dingen in het leven niet meer is dan moeite en verdriet. Hij zegt, ja, het leven kan best zwaar zijn. We raken onze geliefde kwijt. Iemand wordt ziek, gehandicapt, ze hebben psychische zorgen. Iemand is depressief. Sommigen vinden geen voldoening in hun werk, in hun gezin. Ze hebben last van gestoorde relaties. En mensen blijven zoeken naar intens geluk. Waarom hechten mensen zo onsterk aan het leven, wat soms door veel moeilijkheden wordt gekenmerkt? Augustinus zegt, dat vind ik vreemd. Hij zegt, wat gebeurt er nou als we sterven? Hij zegt, daardoor wordt onze ziel losgemaakt van ons lichaam. En dan vergelijkt hij het sterven van de christen met dag en nacht. Hij zegt, overdag moet er gewerkt worden. Dat kost de nodige inspanning. De nodige moeite. Soms ook frustratie. En dan wordt het avond, je bent moe en je verlangt naar de nacht. We stoppen met werken. We gunnen ons lichaam rust. En we zijn blij dat er na elke werkdag een einde komt. Hij zegt, zo moet je ook naar de dood kijken. Het einde van ons aardse leven is als een nacht. Waardoor wij heen moeten om van de ene naar de andere dag te gaan. En de dag die ons wacht na de dood is een dag om ons erop te verheugen. Een dag waarop wij nooit meer bang zullen zijn en hoeven zijn. Om het met de profeet Jesaja te zeggen, zij die het nieuwe Jeruzalem binnentreden, eeuwige vreugde zal op blijdschap zal dan op het hoofd van Gods kinderen zijn. Gezucht en verdriet zullen wegvluchten. Dat hebben Gods kinderen een geweldig vooruitzicht, gemeente. Dat kan ik er niet zeggen. Niet genoeg. Zo spreekt Augustinus over het leven van de christen. We zijn nog bezig in de dag met allerlei beslommeringen. Maar we gaan naar de nacht. En we slapen. En we staan op. Op een nieuwe dag. Uitgerust. Weer fris. Zo zal het zijn met een kind van God. Een kind van God ontslaapt. Om daarna op te staan. In een nieuw leven. Degenen die niet in Christus zijn. Die mogen terecht opzien tegen die jongste dag. Voor hen die God niet kennen. Of zich tegen hem verzetten. Zal het vreselijk zijn. Daarom bekeert u en leeft. Ik eindig met een lied van Luther. Over deze dingen. Luther zegt en zingt. Geen die de dood bedwingen kon. Geen enkel mens op aarde. Dat kwam doordat wij man voor man verstrikt in zonde waren. Zo kreeg hij ons in zijn macht. En heeft ons in zijn rijk gebracht. En hield ons daar gevangen. Toen heeft Gods Zoon hulp verschaft. Hij als een mens gekomen, wees zonde en verzoeking af en heeft de dood ontnomen. Al zijn rechtsmacht en geweld, hij moest de sleutels van de hel in Christus handen laten. Halleluja! Het was een strijd sinds lang voorzegd, die dood en leven streden. Nu is Godlof het pleit beslecht. Christus is onze vrede. Hij die onze bondgenoot geworden is, heeft in zijn dood de dood voor ons verslagen. Halleluja. Amen. We zingen ervan, van dat leven in de heerlijkheid Gods, Psalm 73, 12 en 13. Gemeente, zullen wij bidden en danken. Heer, andermaal mogen wij voor uw heilig aangezicht naderen, nu om u grote naam dank te zeggen voor deze ongestoorde dienst en voor het rijke evangelie. O Heer, wat zijn er wereldwijd veel mensen in de greep van de dood. Door allerlei oorzaken, we gaan ze niet allemaal noemen, maar we kunnen het allemaal zelf bedenken. En er is niemand die daar de uitzondering op vormt, of je nou in hoge posities verkeert, of dat je arm bent, of waar je ook woont in de wereld. Er is niemand die ontsnapt uit of aan de wurggreep van de dood. En dat is verschrikkelijk. En dan zegt de Bijbel dat die dood heeft alles te maken met de zonde. Want door de zondeval missen wij de heerlijkheid Gods. Zegt Paulus in de Romeinenbrief. Dat is de tegenstelling. Uw heerlijkheid. En die zonde, de schuld. En dan het evangelie dat u gekomen bent om mensen opnieuw in die heerlijkheid te laten delen. En als hoge priester de verzoening te doen voor de zonde en schuld van al uw kinderen. Dat is toch iets bijzonders. Dat kunnen we niet zomaar nazeggen, dat moeten we op ons binnendringen. Daarom is geloven ook niet iets van de ene op de andere dag. Maar een proces van geloofsbeleving. En zo is ook deze dienst was een soort godsdienstoefening. We hebben de Bijbel gelezen. We hebben geprobeerd er iets van te zeggen. Heer, en we hopen dat het tot zegen mag zijn. We danken u in ieder geval dat we de kracht kregen om het woord te verkondigen. En we bidden u, geef dat het woord niet ledig tot u zal terugkeren. Dat is ook uw belofte, dat dat nooit zal gebeuren. Maar dat het zal doen wat u behaagt. En dat veel mensen deze woorden van vanmorgen mogen meenemen als een schat in hun hart. Dat het hij die het geweld van de dood heeft, het moet afleggen tegen de Heer Jezus Christus. Die naar het machtsgebied van de duivel, de vorst der duisternis, de overste van deze wereld. Dat hij de heerlijkheid Gods verliet om hier orde op zaken te stellen. En de grootste terrorist die er ooit bestaan heeft, het zwijgen op te leggen en definitief uit te schakelen. Dat zijn de diepe dingen van de Heilige Schrift. Waar heel veel mensen aan voorbij gaan helaas. Maar uw woord zegt hoe het nou echt in elkaar zit. Wij kijken naar de verschijnselen die zichtbaar zijn in deze wereld. En we praten erover. Hoeveel praatprogramma's zijn er niet? Maar u legt de vinger bij de dingen zoals ze werkelijk zijn. U zegt, o Heer Jezus Christus. Dat die zonde de dood het gevolg is van de invloed van de mensenmoordenaar van de beginnen. De vader van de leugen. De vorst der duisternis. De overste van deze wereld. Daar hebben we mee te maken. Daarom staan de vorsten tegen u op en tegen zijn gezalfde. Daarom is er haat tegen alles wat met u te maken heeft. Jodenhaat, antisemitisme. Haat tegen diegene die uit het Jodendom is voortgekomen. Haat tegen de Heer Jezus Christus. En haat tegen christenen die zich verbonden voelen met de Heer Jezus Christus. Zich in hem geborgen weten. Mensen die geen vliegkwaad doen worden gehaat. Ze worden zonder oorzaak gehaat. Waarom? Daar zit de duivel achter. Daarom bidden we ook in het bijzonder vanmorgen voor die vervolgde kerk. Ook voor hen is het vandaag zondag. Wij mogen hier in vrede en rust, mogen we samenkomen. Anderen misschien in schuilkelders, zijn bang om betrapt te worden, want het kan hun leven kosten. Heren, wilt u zijn met die vervolgde kerk? En wilt u ook alle christenen wereldwijd de geest der volharding geven? Het vol te houden totdat u komt. En uw koninkrijk definitief werkelijkheid wordt. Heren, wij danken u voor deze dienst. We bidden u om uw zegen over uw woord. Wilt u de naprediker zijn? Met uw geest het woord achtervolgen. doet u zijn met deze gemeente. U kent ons, Heere, u doorgrondt ons hart van de kinderen die er zijn, de jongelui die er zijn, de oudere mensen die er zijn, de mensen in de kracht van hun leven, de mensen die meeluisteren door middel van de kerkradio. U kent ons alle. U doorgrondt en kent ons hart. Heere, geef dat er een woord tot bemoediging bij mocht zijn vanmorgen. Dat smeken we u. Met u zijn we de kerkenraad, predikant, allen die een taak hebben in deze gemeente. We danken u ook met het echtpaar van de Akker, die deze week 55 jaar getrouwd hopen te zijn. 55 jaar bewaard en gespaard door u, o God. Geef dat ze mogen roemen in uw goedgunstigheid, uw goede tierenheid, u de dank en de eer toebrengen. Bedank ook met mevrouw van Erp van der Brink dat ze hoorde tot haar grote dankbaarheid dat de uitslag van de halfjarige controle bij de oncoloog goed was. Wat is het spannend. Je moet naar een ziekenhuis, er is onderzoek gedaan en dan moet je wachten tot de uitslag. En dan zit je daar en dan word je binnengeroepen. En wat gaat er dan veel door je heen? Hoe zal het zijn? Heer, wat is een mens? En dan het evangelie. Hij die het geweld van de dood heeft, wordt verslagen door de heiland, de heelmaker, de Heer Jezus Christus. O Heere, werk alsjeblieft door die Heilige Geest het geloof in ons, zodanig dat we bij Hem onze enige troost en houvast mogen vinden, mogen wegkruipen in Hem, oftewel ons geborgen mogen weten. In die borgen middelaar, Jezus Christus, die gekruisigd is, maar ook opgestaan, opgevaren naar de hemel, om al zijn kinderen daar te brengen in de heerlijkheid van God. Eeuwige vreugde zal op haar hoofd zijn. Verdriet en gezucht zullen wegvluchten. O Heere, wat zal dat zijn? Doe ons daarna verlangen, naar die nieuwe nacht. Naar de nacht van het ontslapen, van een kind van God ontslaat, om straks op te staan in die nieuwe, heerlijke werkelijkheid. En mag delen in datgene wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, en wat in het hart van geen enkel mens ooit is opgekomen. Hoor en verhoor ons gebed, zegen ons het verdere van deze dag, op deze moederdag, geef ons een fijne ontmoeting. En dankbaarheid, als we een moeder mogen hebben, dat we het ook laten merken. Ook dat is genade. Heer, zo leg het voor u neer en vragen uw zegen. Dat vragen we allemaal om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte lied 475. Wie is een God aan u gelijk, vol liefde, vol genade. En wat er verder volgt. 1 en 2. Gemeente, willen wij tenslotte om de zegen van de Heere. De Heere zegen ons en hij behoede ons. De Heere doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over ons en geven ons zijn vrede. Amen.